bereiden wij ons moment van stilte voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 63, het eerste en het derde vers. Psalm 63, de versen 1 en 3 zingen wij. We gaan met elkaar luisteren naar de geboden van de Heer onze God, zoals die staan in Exodus 20. En we horen hoe de Heer Jezus Christus, die is gekomen om de wet te vervullen. en door zijn Heilige Geest ons leert om te gaan in de weg van Gods geboden, deze geboden samenvat in het evangelie. En aansluitend zingen we gezang 449, het eerste, derde en het vierde vers, de versen 1, 3 en 4 van de gezang 449. De Heere zegt tot Israël en ons: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte de 10 geboden samen en hij zei: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Thank you. bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere, grote en getrouwe God, genadige en liefdevolle Vader in Jezus Christus, uw Zoon, wij danken u dat we als deel van uw wereldwijde gemeente hier samen mogen zijn in uw huis, of thuis met de gemeente verbonden mogen wezen door middel van de kerktelefoon of via de livestream. We danken u dat u die God bent die ons groeten liet in uw naam. En ons uw genade en vrede toezei die er is in de Heer Jezus Christus. We danken u voor het feit dat u ons zo tegemoet treedt. We hebben dat namelijk niet verdiend. We kunnen daar geen recht op laten gelden. Want we stonden zojuist met elkaar voor de spiegel van uw wet. En u hield ons voor wat u van ons vraagt, wat u met ons leven voor hebt. Dat we u lief hebben met ons totale bestaan. En dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En wanneer wij terugblikken in de week die achter ons ligt, moeten we heel eerlijk erkennen dat het bij ons niet was zoals het zou moeten zijn. Dat we gezondigd hebben. Dat we vanuit onszelf voor uw heilig aangezicht niet kunnen bestaan. Heer, en wij bidden u dan ook om vergeving. En wij danken u voor het feit dat u ons niet behandelt zoals wij u hebben behandeld. Maar dat u doorgaat met ons, ondanks ons. Dat u ons niet de rug toekeert. Maar dat u ons aanziet met ogen van liefde. Dat u ons aanspreekt. Heere, geef dat dat voor ons een wonder is en een wonder blijft. En wilt u zo tot ons spreken deze morgen, tot uw gemeente, tot ons persoonlijk, dat we ophoren van datgene wat de Geest tot de gemeente zegt. Heer, u kent ons en u weet als geen ander wat we nodig hebben. U weet ook hoe wij ten opzichte van u in het leven staan. En of wij leven met uitzicht, met verwachting, of wij uitzien naar de grote dag van u, Heer Jezus Christus, dat u terugkomt op de wolken van de hemel, om te oordelen de levenden en de doden, om de nieuwe aarde werkelijkheid te doen worden. Heer, wij vragen u, maak ons stil voor uw aangezicht. Er kan zoveel in ons omgaan. Misschien zijn er zorgen, is er verdriet, of zijn we vol van de dingen die gepland zijn voor de komende week. Het kan onze aandacht afleiden, maar wilt u zelf naar uw eigen belofte met uw geest in ons midden zijn en onze gedachten gevangen nemen, zodat we geconcentreerd zijn op datgene wat u tot ons zegt door middel van uw dienstknecht Paulus. Heren, wij danken u voor de vrijheid. We zijn hier bijeen en niemand die het ons ook maar moeilijk maakt om hier naartoe te gaan. En we bidden voor al die miljoenen broeders en zusters die lijden omwille van uw naam. Die niet naar uw huis kunnen omdat ze gevangen zijn gezet. Of die in het geheim samenkomen met broeders en zusters wellicht met de angst om ontdekt te worden. Ontfermt u zich over hen. Heren, wij bidden u, maak ons stil voor uw aangezicht. Spreek tot ons woorden van heil en genade. Uw gemeente hoort, zie ons aan in uw zoon van, de zoon van uw liefde. Hoor ons om hem alleen. Amen. Er is nu het dienst van het offer. U mag uw gave geven. En we zingen dan gezang 221, 1, 2 en 3 uit het liedboek voor de kerken. Aansluitend is er het kindermoment en het lied met de kinderen.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik vervang juf Leni de Bas. Zij zou het kindermoment doen, maar ze is ziek. Ik heb een vraagje. Gaan jouw papa en mama wel eens een keertje weg? Dat je oppas nodig hebt. Ja, hè? Ja. Maar gaan ze dan wel eens een paar dagen en een paar nachten weg? Oh, oh. Dan heb je ook oppas nodig. En dat is misschien wel een heel fijne oppas. Of je gaat oppassen, logeren bij je opa en oma. Maar één ding weet je zeker, hè? Na twee nachtjes slapen, na één nachtje slapen, dan komen papa en mama weer terug. Nou, daar ga ik een klein verhaaltje over de Heer Jezus van vertellen. Die zegt dat hij weggaat, maar hij komt ook weer terug. Ik heb een paar plaatjes meegenomen. Kijk, de Heer Jezus zit in de kring van de leerlingen van zijn vrienden. En ze hebben het goed met elkaar. Fijn om zo met elkaar samen te zijn. Maar de Heer Jezus weet, dat gaat een keer stoppen. Ze gaan maar een keer niet meer zien. En hij kucht een beetje. En dan luisteren ze ineens heel goed, de discipelen. En dan zegt hij, nog een tijdje ben ik bij jullie. En dan zullen jullie me niet meer zien. Maar na een poosje, dan kom ik terug. En dan zul je me weer zien. Nou, de discipelen snappen het niet gelijk hoor. Ze begrijpen niet wat de Heer Jezus zegt. Een tijdje, een poosje. Dat is toch moeilijk te begrijpen. En ze zeggen tegen elkaar, snap jij het? Nee, zegt de een. Oh, hij heeft ook nog gezegd dat hij naar zijn vader gaat. Misschien heeft het daar wel mee te maken. Ze vinden het maar een raadsel. En de Heer Jezus heeft het door, hè, dat ze het niet begrijpen. Zegt hij van, ik zal het nog een keertje uitleggen, want jullie snappen het niet helemaal. Ik ga over een tijdje weg en ik kom over een poosje terug. En dat heeft te maken met dat ik ga sterven. Daar schrikken ze van. Sterven, dat maakt verdrietig. En de Heer Jezus zegt tegen ze van, moet je toch eens even nadenken dat als je weet dat ik na een tijdje weg ben en weer terugkom over een poosje, dan zul je blij zijn als ik terugkom. Dat maakt ze al minder verdrietig. Dan zegt hij, dan is het net als bij een vrouw die een baby verwacht en de baby wordt geboren, dan is het niet allemaal makkelijk en dan doet het ook pijn, maar als de baby er eenmaal is, dan is eigenlijk een beetje de pijn alweer weg. Dan is ze heel erg blij. Nou, zo zal het ook met jullie zijn. Dan zal het echt blij zijn. En dan is de moeite die er is dat ik weggegaan ben, als ik terugkom, weer weg. En dan denkt hij, ze snappen het nog niet. En dan zegt hij, als ik dan weg ben, dan weet één ding. Mijn vader is altijd bij jullie. Mijn vader zorgt altijd voor je. Je kunt altijd tot hem bidden. Je kunt de moeite die je ermee hebt, kun je altijd tegen de vader vertellen. En dan weten ze, ook al begrijpen ze het niet, ze kunnen wel vertrouwen dat wat Jezus zegt, dat hij dat doet. Wat hij belooft, dat doet hij. En dan later op het moment dat ze samen met Jezus zijn en hij opgenomen wordt en een wolk neemt hem weg, dan denken ze, is nou het moment, gaat hij weg? En ze hebben verdriet, maar ze weten één ding, hij is weg, maar hij komt terug. Hij komt terug en dan zal eigenlijk alles weer goed zijn. En dan betekende dat als hij terugkomt, dat je een ander lichaam zult hebben. dat er geen pijn meer is, geen verdriet. En dat de dood is overwonnen. Als Jezus terugkomt, zal iedereen blij zijn. En zal iedereen vol zijn van hem, want hij is de koning die er is. Als Jezus terugkomt, dan zullen we opstaan en met hem meegaan. Zullen we dat met elkaar zingen? Maar dan moeten we wel echt eventjes opstaan, hè? Allemaal. Wie wilde met mij op het podium met mij meedoen? Kom maar.
De schriftlezing van deze morgen is uit de eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 15, de verzen 35 tot en met 58.
Het nieuwe lichaam. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel al voor het voorvalt, van tarwe of van een of andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend. En het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aarde is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in de vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
De preek zal gaan over de verzen 51 tot en met 54. En ik wil die verzen nog een keer met u lezen. Waar Paulus zegt, zie ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bezuin. Immers de bezuin zou klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid zal hebben bekleed. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Direct na de verkondiging zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat alle zeeën, alle landen hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt de aarde richten. Psalm 98, vers 4, als antwoord op de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik wil de preek beginnen met het vertellen van een middeleeuwse legende. Misschien vindt u dat wel een beetje vreemd, want de legende is immers een verhaal dat niet op feiten berust, niet waar is. Terwijl het in de kerk toch juist om feiten gaat, om dingen die volkomen zeker zijn. Zo gaat het Paulus in 1 Korinthe 15 om de feitelijkheid van de lichamelijke opstanding uit de doden. En toch denk ik dat juist deze legende ons kan helpen bij het begrijpen van datgene wat hij ons in dit hoofdstuk wil leren. Namelijk dat er dingen zijn in ons leven die wij absoluut niet begrijpen kunnen, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken, maar die wel waar zijn. Nu dat die legende. Een monnik die met zijn medekloosterlingen veel over de dood en over het hiernamaals had gesproken, stierf. Zijn laatste woorden waren, ik ben zeer benieuwd. Na zijn begrafenis spraken ze in het klooster nog dikwijls over hem. Hoe zal onze broeder het daar hebben? Zei er een, Dat zullen we wel nooit te weten komen, gaf een ander als antwoord. Op een morgen was er grote ontsteltenis in het klooster. Die nacht was de overleden monnik uit de dood tot het aardse leven teruggekeerd. En, ze vroegen de kloosterlingen, vertel ons eens, hoe is het daar? De monnik zweeg, dagen achtereen. Maar ze bleven aandringen, preste hem bijna om wat te zeggen. Op een dag zei hij dat hij er één ding over kwijt wilde. Totaliter aliter. Totaal anders. In mijn boekenkast staat een boekje over Bijbelse toekomstverwachting met als titel Wat staat ons te wachten? Ik vind het wel een pakkende titel. Wat staat ons te wachten? Die vraag, gemeente, houdt mij heel vaak bezig. Misschien u ook wel en jou. Het lijkt me sowieso goed om af en toe eens na te denken over de dood en over het leven na de dood. Om de gedachte daaraan niet heel ver bij je vandaan te schuiven. Maar om jezelf de vraag te stellen, om die vraag toe te laten in je leven. Wanneer ik misschien wel heel onverwacht sterven moet, is het dan goed? Dat is een wezenlijke vraag. Een vraag ook die om een antwoord vraagt. Paulus heeft het in 1 Korinthe 15 ook over dood en begraven worden en de opstanding uit de doden. Hij stelt het aan de orde omdat er in de gemeente mensen zijn die zich absoluut niet kunnen voorstellen dat er straks een lichamelijke opstanding van de doden zal zijn. De apostel zegt, als je niet gelooft in de lichamelijke opstanding, dan is Christus dus ook niet opgestaan. En als hij niet opgestaan is, dan heeft je geloof geen zin, dan valt er niets meer te preken. En dan zijn degenen die in het geloof in de Heer Jezus gestorven zijn, voor eeuwig verloren. En het geloof in de lichamelijke opstanding staat of valt dus werkelijk alles. En voor de duidelijkheid, die mensen in Korinthe die de lichamelijke opstanding afwezen, waren geen mensen van dood is dood en er is nog nooit iemand teruggekomen. Het waren om zo te zeggen geen moderne ongelovigen zoals je die vandaag kan tegenkomen, zoals u die misschien ontmoet op uw werk en jij bij je opleiding. Nee, de Korintiërs geloofden werkelijk wel in een leven na de dood. Dat hun ziel na het sterven zou voortleven bij God. Maar dat hun lichaam een keer zou worden opgewekt. Wilde hebben er niet in. Dat had alles te maken met hun kijk op het lichaam en het lichamelijke. Je lichaam, zo zei men, is niet meer dan een kerker waarin je ziel zit opgesloten. Een kooi die de vogel gevangen houdt. Nee, zegt Paulus, zo is het beslist niet. Is dat Griekse denken over het lichaam ook bij ons niet heel diep ingesleten? Je hoort mensen wel eens zeggen, ziel gered is al gered. Alsof ons lichaam er niet toe zou doen. Maar God wil complete mensen redden met lichaam en ziel. Omdat hij ons als zo'n compleet mens heeft geschapen. Ons lichaam doet er werkelijk toe in de Bijbel. Daarom zou God het straks op de jongste dag ook opwekken. Daarover ging het in de verzen die aan de tekst voorafgaan. Nee, de apostel doet ons niet alles hier haarfijn uit de doeken. Sommige dingen moeten we afwachten. Die mogen we, om het Bijbels te zeggen, verwachten. We moeten niet te veel willen weten. Jezus heeft in een discussie met de Sadduceeën over de opstanding gezegd, wanneer ze uit de doden zullen opstaan, trouwen ze niet en ze worden niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen in de hemel. Het zal dus inderdaad zijn totaliter aliter, totaal anders. Dat maakt ons bescheiden bij het spreken hierover. Tegelijk mogen we er wel wat over zeggen, omdat de Heer er in zijn woord zelf een paar keer over begint. En dat niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude Testament. Wat er staat in 1 Korinthe 15 is een moeilijk, maar vooral heel indrukwekkend betoog. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk predikt Paulus met kracht dat op de dag van de komst van de Heer Jezus de graven zullen worden geopend en de doden zullen opstaan. Het zal de dag zijn van de definitieve overwinning op de dood. Je kunt je daar, dat hebt u neem ik aan, toch ook. Je kunt je er helemaal niks bij voorstellen. We kunnen dat alleen maar belijden. Nazeggen wat God ons in de Bijbel voorzegt. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Het meest bijzondere vind ik altijd om die te belijden, om dat uit te spreken bij een open graf. Maar, en die vraag komt wanneer je over deze dingen nadenkt vanzelf op, daarom snijdt Paulus hem hier ook aan. Maar hoe zit het op de jongste dag nu met de gelovigen van de laatste generaties, met de broeders en zusters die op dat moment nog in leven zijn? Weet de apostel hier ook iets over te zeggen? Ja. Ziet, ik zeg u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Ik krijg bijna de indruk dat Paulus door het zo te zeggen de aandacht van de Korintiërs en van ons wil vasthouden. Want het is nu niet bepaald makkelijk te volgen wat hij hier allemaal aan de orde stelt. Maar wie zegt, zal ik je zijn geheim vertellen? Die kan erop rekenen dat iedereen dan meteen de oren spitst, de aandacht erbij heeft. Ik zeg u een geheimenis. Het is iets dat de Heere God op de een of andere manier aan Paulus heeft bekendgemaakt. Hij doet daar niet geheimzinnig over, maar geeft het ons, de gemeente, door. Het geheim is dat de gelovigen die op de dag van Christus nog in leven zijn, veranderd zullen worden. We zullen niet allen ontslapen. Was dat trouwens een prachtige uitdrukking. Ontslapen. Ik vind dat als ik eerlijk ben veel mooier dan sterven of overlijden. Ik vind het mooi wanneer dat op een rouwbrief staat. Ontslapen in Christus. Het heeft iets in zich van verwachting. Wie gaat slapen, hoopt, verwacht de volgende morgen immers weer wakker te worden, op te staan. Zodat op de jongste dag ieder kind van God, misschien wel na een leven vol moeite en zorg, een leven waarin er heel wat werd afgetopt, wakker geroepen. Je ziet dat wel eens staan op een grafsteen. Hier rust, of hier wacht. Zo kan van een grafsteen een sprake uitgaan. Maarten Luther zegt in een van zijn preken, het graf is voor mij een slaapkamer. Ik zal slapen tot mijn Heer komt en aan mijn steen klopt en zegt, Maarten, sta op. Dan zal ik in een ogenblik opstaan en eeuwig blij met hem wezen. En ergens anders schrijft hij, de doden op de begraafplaats zijn door Jezus makkelijker te wekken dan ik door mijn vrouw wanneer ik in een diepe slaap verzonken ben. Wat een kinderlijk geloof voor zo'n groot man. Wat een vertrouwen in de belofte van de Heer. Dit ontslapen betekent trouwens niet dat de gestorvenen de tijd tot de jongste dag slapen doorbrengen. Met dat we onze laatste adem uitblazen, slaande. Tenminste als we door het geloof van Christus zijn, daar komt het uiteraard wel op aan. Slaan we onze ogen op in de hemel. Zijn we met de Heere. Daar zit nog geen fractie van een seconde tussen. Zoals Jezus het zei tot die ene misdadiger naast hem. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog. Als mijn lichaam in het graf wordt gelegd. Zinkt mijn ik niet weg in een grauwe vergetelheid, maar is er een eeuwig zalig leven met mijn Here? Dat is vast. Omdat Hij het belooft. Wie buiten het offer van de Heer Jezus Christus niet meer kan. Wie zijn leven met alles wat daarbij heeft, heeft overgegeven, heeft toevertrouwd aan Hem. Die heeft verwachting voor zijn ziel en voor zijn lichaam. De dood, het graf is het einde niet. We verwachten Hem die zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. Op de grote dag van Christus wordt door God alles vernieuwd, herschapen. Zullen de ontslapen gelovigen een nieuw, volmaakt lichaam ontvangen. En op dat moment nog in leven zijn de gelovigen dan? Ze zullen, zegt Paulus, ook veranderd worden. Precies zo'n lichaam krijgen als hun broeders en zusters die uit de dood worden wakker geroepen. Ik zou me voor kunnen stellen, ik heb dat namelijk zelf ook, dat het u wat begint te duizelen. Dat je zegt, wat moet ik me hierbij indenken? Wat voor soort lichaam is dat opstandingslichaam dan? Aan welke verandering denkt de apostel? En waar is die verandering dan voor nodig? Om bij die laatste vraag te beginnen. Wij moeten veranderd worden omdat we zoals we zijn dat koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. De nieuwe aarde niet kunnen beërven. Paulus zegt het in vers 50 zo. Maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed, dat is een aanduiding voor ons bestaan in zijn zwakheid en vergankelijkheid. Dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Wij kunnen, wanneer we er op de jongste dag nog zijn, niet zomaar de overstap maken van dit bestaan naar dat nieuwe bestaan. Naar het onvergankelijke koninkrijk. Daar zijn, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet zeggen, daar zijn we niet op gebouwd. Niet op gekleed. Wij zijn vanuit onszelf zondig, onzuiver, vergankelijk, broos. Mensen die niet passen bij het eeuwige, heilige, zuivere bestaan van God. Bij Hem. De vergankelijkheid van ons en de onvergankelijkheid van Gods koninkrijk kunnen eenvoudig niet samengaan. Die passen niet bij elkaar. Daarom is er verandering nodig. Denk eens aan Jozef. Hij mag vanuit de gevangenis naar het paleis van de farao komen. Een grote eer, maar voordat hij, de slaaf, aan de koning wordt voorgesteld, moet hij zich eerst wassen en andere kleren aandoen. En zo als een ander mens verschijnt hij voor de Egyptische vorst. Zo zal de Heere op de jongste dag de gelovigen er nog op aarde zijn de gelovigen om het zo te zeggen andere kleren aantrekken. Paulus heeft en wat hier schrijft trouwens zelf ook aan dat omkleden gedacht. Dat blijkt heel duidelijk uit de woorden die hij kiest in vers 54. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. Zoals je een nieuwe jas aan doet. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. We zullen op die dag onze vergankelijkheid, zwakheid en broosheid mogen afleggen. En de onvergankelijkheid mogen aandoen. Ons lichaam zal niet meer verouderen. Je hebt geen last meer van afnemende krachten. Je bent en blijft uiterst vitaal. Zowel lichamelijk als geestelijk. De Heere zal zeggen, hier heb ik een nieuw lichaam voor je. Een lichaam dat helemaal past bij mijn nieuwe aarde. Mijn vernieuwde schepping. Ik zal je mee bekleden. Ik stel het me maar heel letterlijk voor, gemeente. Misschien vindt u het bijna wat naïef. En dat is het wellicht ook. Maar je probeert je als mens bij dat grote, dat groots en onvoorstelbare toch een beeld te vormen. Eén ding is zeker, we zullen bekleed worden met onsterfelijkheid en heerlijkheid. Geen last meer hebben van ziekte of depressiviteit. We zullen helemaal, ik kan het me gewoon niet voorstellen, maar God zegt het en daarom geloof ik het. We zullen helemaal aan de Heer Jezus gelijk zijn. Rein van hart, met een nieuw en vernieuwd lichaam. Om er zo geheel en al te zijn voor de Heer, voor onze God en Vader. Soms, jammer genoeg lang niet altijd, maar soms kun je er echt naar verlangen. Om niet meer gehinderd door welke zwakte of zonde ook, niet meer vatbaar voor verleiding, om heel je leven in zijn dienst te besteden, om er helemaal te zijn voor hem die voor jou de dood inging. Ik weet zeker dat Paulus er ook heel vaak naar heeft uitgezien. Hij heeft echt gehoopt de grote dag van Christus bij zijn leven te mogen meemaken. Dat is wel duidelijk uit hoe hij het hier zegt. Ik kom daar straks een eindje verderop in de preek nog op terug. Eerst even iets over dat nieuwe geestelijke lichaam. Die nieuwe veranderde wijze van bestaan. Waarover de apostel hier spreekt, is in dat nieuwe veranderde lichaam nu nog iets te herkennen van dit lichaam. Van het lichaam dat God geschapen heeft. Ben ik het zelf nog? Ja en nee. Er is verschil met ons huidige lichaam. Het is niet langer vlees, dat we zeggen vergankelijk, zwak. Maar tegelijk is het toch helemaal mijn lichaam, mijn eigen lichaam, ben ik het zelf. Gemeente, het is als met de Heer Jezus na zijn opstanding. Hij die opstond uit de dood is dezelfde als die op vrijdagmiddag in het graf werd gelegd. Zijn discipelen herkenden hem dan ook. Thomas kon de littekens in zijn handen zien en mocht de wond in zijn zijde aanraken. Hij had nog steeds dezelfde stem waaraan Maria Magdalena hem herkende en dezelfde kleur ogen. Maar er was wel degelijk ook verschil. Jezus verschijnt nu bijvoorbeeld door gesloten deuren. Hij is er en is ook zomaar weer weg. En nu zegt Paulus dat we na onze opstanding, na onze verandering, het beeld van deze opgestane Jezus zullen dragen. En de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief dat wij aan de Heer Jezus gelijk zullen zijn. Dat betekent dat we dus net zo'n lichaam, precies zo'n wijze van bestaan zullen hebben als Hij. Wonderlijk. Ik kan er onmogelijk een voorstelling van maken. Ik blijf, en u en jij denk ik ook wel, ik blijf met heel veel vragen zitten. Maar het zal in ieder geval, dat weet ik zeker, heel bijzonder zijn. We zeiden al, Paulus heeft gehoopt, ook gedacht, dat dit allemaal in zijn tijd zou plaatsvinden. Net als de meeste christenen in zijn dagen, verwachtte hij een spoedig aanbreken van de grote dag van Christus. Anders zou hij niet schrijven, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Zou hij, zo vroeg ik me tijdens de voorbereiding van de preek af, zou hij ook niet sterk naar deze dag hebben uitgezien, omdat hij dan de dood niet zou hoeven te zien. Niet sterven hoeven. Wat is er nu mooier dan tot je eeuwige verwondering zomaar opeens weg te raken uit dit leven, hier en nu, zonder sterfbed, met pijn en angst, zonder donker graf. Ook voor de apostel was, zo weten we, de dood een vijand, het sterven iets waar hij erg tegenop zag. Het is ook nogal niet iets om alles los te moeten laten, om mensen van wie je houdt voorgoed achter te laten. Daar kun je, ook al mag je de Heer Jezus lief hebben. En zo weten waar je straks uitkomt. Daar kun je ontzettend mee zitten. Voor terughuiveren. Of u niet? Even een vraag tussendoor. Is ons leven ook zo afgestemd op het aanbreken van de jongste dag? Hou je daar nou rekening mee met die dag? Ben je er klaar voor? Zoeken we eerst het koninkrijk van God? Of zijn allerlei andere dingen voor ons belangrijker? Geloof is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Zijn we in het geloof verbonden met de Heer Jezus Christus? En blijkt het ook in ons leven? Weet je dat niet zo is? Dit leven voor ons het een en alles. Alles zet op de kaart van dit bestaan. Dan kunnen we Paulus absoluut niet volgen. Dan duwen we de gedachte naar Christus wederkomst alleen maar zo ver mogelijk weg. Bij ons vandaan. Maar dat is dan wel een gevaarlijk leven. Zo'n leven loopt dood. Eeuwig dood. Daar zou ik, als ik u als ik jou was, dan toch echt wat aan doen. U weet toch ook dat verloren gaan niet hoeft. De apostel zegt ook nog iets over het moment van de opwekking van de gestorvenen. En de verandering van die leven zijnde gelovigen. Dat ze allemaal bliksemsnel verlopen. In een oogwenk, opeens. Letterlijk staat er in het Grieks in een atoom. Dat is, zoals u weet, het kleinst mogelijke deeltje van een stof. In een mum van tijd is het gebeurd. Even knipperen met je ogen en het is er. Ik denk dat je niet weet wat je overkomt. Opeens is alles totaal anders. Zo even nog ziek, nu kerngezond, net nog gehandicapt, nu zonder enig gebrek. Zo pas nog bang, somber en terneergeslagen, nu bevrijd van alle angst en zorg. Wat een uitzicht. Het gebeurt allemaal met de laatste bezuin. Wanneer zijn geluid zou klinken. Misschien is deze bezuin wel dezelfde als de zevende bezuin uit de openbaringen. Die het koningschap van Christus over de hele aarde aankondigt. In ieder geval is het zo. Dat in het Oude Testament met het blazen van de bezuin van de ramshoren het volk werd samengeroepen. Ook werd de bezuin gebruikt om een sein te geven voor het opbreken van het tentenkamp en verder te trekken naar het beloofde land. En tenslotte kondigt onder Israël de bezuin het aanbreken van de grote feesten aan. Ik denk dat Paulus als Jood daar echt aan gedacht heeft, aan de rol van de bezuin onder zijn volk. Want zo ziet hij een treffende overeenkomst met datgene wat straks op de jongste dag zal gebeuren. Dan, als de laatste bezuin klinkt, zal nog één keer het volk van God worden samengeroepen. De ene gemeente uit Joden en Heidenen zal zich dan verzamelen voor de troon van God en van het Lam. Zullen er allemaal staan. Niet één van Gods kinderen zal worden gemist. Doden en levenden. Abraham zal er zijn. Maar ook dat niet met name bekende meisje, dienstmeisje van de Aman, dat de Heere vreesde. Petrus, Paulus, Johannes. Maar ook al die miljoenen van wie niemand meer weet, waarin het geloof ontslapen zijn. Niemand van de gelovigen zal ontbreken op dat grote slotappel. Het zal werkelijk een menigte mensen zijn die niemand kan tellen uit alle geslachten, volken en talen. En als jij de Heer Jezus lief hebt, en dat hoop ik, dan zul je erbij staan. En u ook. Als de bezuin klinkt. Dan breken we onze tent op om voor altijd bij Heere in te wonen, met hen te zijn. Dan is de vreemdelingschap vergeten, de woestijn, wat dit leven en als een barheid toch soms ook kan zijn, de woestijn voorbij. En we zijn thuis in het vaderland voorgoed. Als de bazuin klinkt, dan begint ook het feest, de bruiloft van het lam, dat onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft gereinigd. Het lam dat dood geweest is en nu leeft. Het is het feest van de lofprijzing en de aanbidding. Heel de schepping zal één loflied zijn, één lofzang op onze goede God en Vader. Maar soms, misschien heb je dat ook wel, soms schiet het ineens door je heen, zal het allemaal wel waar zijn? Kan dit wel? Is dit geen vrome fantasie? Zitten we elkaar hier niet blij te maken met een dode mus? En dus je denkend verstand kan hier tegen maar één ding zeggen. Onzin, flauwekul. Hoe kunnen doden, mensen die vaak helemaal niets meer over is, niet eens stof, nu levend worden? Dat zei ook een van de studenten van Newton, de grote natuurkundige. Die tegelijk een diepgelovig man was. Toen hij met een groep studenten langs een kerkhof liep, maakte een van hen het geloof in de wederopstanding van het lichaam belachelijk. Hij zei tegen een student die naast hem liep, kun jij nou begrijpen dat er altijd nog mensen zijn die denken dat degenen die hier begraven liggen, soms al eeuwenlang zullen opstaan? Newton hoorde het, maar zei niets. De volgende dag liet hij op college wat ijzeren vijlsel brengen. Dat vermengde hij met zand en zaagsel. Toen vroeg hij, is het mogelijk om uit dit mengsel het ijzeren vijlsel weer tevoorschijn te brengen? En een magneet en hield hij boven het mengsel. Er kwam onmiddellijk beweging in. Het ijzeren vijlsel vloog op de magneet af. Newton keek zijn studenten aan en zei, wat denken jullie? Zou hij die aan een dode magneet zo'n kracht kan geven, niet in staat zijn een nieuw leven te geven aan wat dood stof is geworden, zou dat voor de almachtige God te wonderlijk zijn? Straks, wie weet al wel heel gauw, straks klinkt de laatste bezuin. De doden zullen opstaan, de levenden zullen veranderd worden. Het wordt feest, paasfeest, feest voor het leven, van het leven, voor altijd. Want de dood zal niet meer zijn. Op die dag gaat het schriftwoord in vervulling. De dood is verslonden tot overwinning. Zoals iets wat je opt, drinkt, inslikt, verdwijnt en daarmee weg is. Zo zal het op de dag van Christus gaan met de dood. De koning van de verschrikking zal met huid en haar worden verslonken. Dan is het met de dood gedaan. Op die dag gaat de dood dood. En het zal weer zijn zoals God het heeft gewild, heeft gemaakt. Vrede, louter vrede. En hij alles en in allen, als de bezuin klinkt. Bent u er klaar voor? En jij? Zo niet, het wordt wel tijd, hoog tijd. Want Jezus komt om de aarde te richten. Alles stuwt naar het einde. Dus Jacobsen zegt het in zijn gedicht, het gericht zo. Ik zag een troon en die erop gezeten was. Zo wit en groot dat er geen plaats meer voor de hemel was. De sterren waren overschenen door zijn aangezicht. De aarde was verdwenen in zijn licht. En uit de dood kwamen de doden opgestaan. En voor de troon zag ik de groten en de kleinen staan. Het donker waar ze in verzonken gaf hem alle weer. De diepte die zij dronken was niet meer. En in het gericht zag ik de boeken opengaan en kwam aan het licht alles wat door de doden was gedaan. Maar ook het naamboek van het leven was daar en ik zag hoe wat hij had geschreven open lag. Toen zeide hij die op de troon gezeten was, het is voorbij. En ik zag dat er opnieuw een wereld was. En ik zag dat wat daar was geleden, wat daar was geschreid, bevrijd was in een vrede voor altijd. Jezus komt. Maranatha, kom Heer Jezus. Amen. Laat ons danken en voorbeden doen. Heren, wij danken u voor het perspectief dat u biedt. Het uitzicht dat we niet gevangen zitten in een eindeloze cirkelgang van moeite, verdriet, ellende, dood en verderf. Dat het niet altijd blijft zoals het nu is. Dat het werkelijkheid wordt wat u hebt gezegd. En zie je, ik maak alle dingen nieuw. Heren, we zien er naar uit. Want we leven op een wereld waar dingen gebeuren die ons verbijsteren. Het kan ons soms allemaal te veel worden, alle ellende waarmee we worden geconfronteerd. Veraf. De oorlog in Oekraïne. De gruwelijkheden in Soedan, het lijden van zoveel broeders en zusters, de honger, de armoede, de ongelijkheid, het onrecht op uw wereld. En we bidden met de kerk der eeuwen, Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. En geef dat dat het gebed is van ons allemaal. Dat het ons erom gaat dat uw naam wordt verheerlijkt. Dat op deze wereld wordt uw naam zo gelasterd, besmeurd, genegeerd. Heer, en op die nieuwe wereld, daar zult u alles zijn, in alle. En laat daar de toekomst zijn van ieder van ons. U hebt het met ons leven voor. U hebt die toekomst geopend in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En er is niemand die kan zeggen dat hij aan die toekomst geen deel kan hebben. Want u roept ons tot u, genadig en onvoorwaardelijk. Heren, wij bidden u om een ontferming over deze wereld. Wees bij allen die lijden, dichtbij, veraf. We bidden ook voor mensen in de gemeente die zorgen kennen. Voor de familie Mol. Voor zuster Mol die in een verpleeghuis verblijft vanwege dementie. Voor broeder Mol die behandeld wordt voor prostaatkanker, wees ze beide nabij. We bidden u heel bijzonder ook voor Sjoerd en Nienke Boersma. En wij danken u dat u hun dochtertje tot nu toe hebt gespaard. Ondanks haar ernstige hartaandoening. En wij vragen u, geef dat de operatie die onverwachts niet door kan gaan komende week spoedig zou kunnen plaatsvinden. En dat Marlou geholpen wordt. Wilt u zo zich ontfermen over dit gezin en nabij zijn. En doen ervaren dat uw naam is Heere. Ik ben er, ik ben erbij. Heere, wij bidden voor de jongeren van de gemeente die op kamp zijn, geef dat het een goede ontmoeting is met elkaar. Dat ze samen ook bezig zijn met de dingen waar het werkelijk om gaat in het leven. Het leven naar uw woord. Heren, wij bidden voor uw gemeente hier. Voor uw dienaar die u in deze gemeente riep. Wilt u hem zegenen? En tot een zegen stellen met de broeders van de kerkraad en met alle die hier bezig mogen zijn. Breid uw koninkrijk uit, ook hier. En heren, wij bidden u, houd ons gemoed voor uw komst bereid. En we bidden met de kerk der eeuwen. Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. Amen. Ons slotlied is Psalm 73, vers 13 en 14 uit de Oude Berijming. Psalm 73, vers 13 en 14. gaat de zegen, zingen we twee coupletten van het Wilhelmus. En ik zal dan plaatsnemen bij de broeders hier voor in de kerk. Gaat dan alle heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.